gemeente vooraf de volgende mededelingen. De dankdagcollecte heeft opgebracht het bedrag van 16.070 euro. Na de Heere zegt de kerkraad u hiervoor heel hartelijk dank. Vanavond zal er na de kerkdienst een preekbespreking worden gehouden op de Plus 16 jeugdvereniging in de zaal achter de kerk. Alle jongeren, ook degenen die geen lid zijn van de vereniging, worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Aanstaande dinsdagavond zal er weer bijbellezing zijn, aanvang 7:45. Aanstaande zaterdagavond zal er een jongerenavond worden gehouden in de zaal achter de kerk, aanvang 7:30. Alle jongeren vanaf 12 jaar zijn hartelijk welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 126, de versen 1 en 3. Wanneer de Heer uit vijands macht het gevangen Sion wederbracht. En vers 3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. 126, versen 1 en 3.
Thank you.
willen wij ons nu stellen voor de spiegel van Gods heilige wet. En willen wij daarna zingen Psalm 22, het 11e vers. Psalm 22, vers 11. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is Jozua hoofdstuk 7. En we willen ook over dit hoofdstuk nadenken in de prediking van morgen. Jozua 7. Maar de kinderen Israëls overtraden door overtreding met het verbannene. Want Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda, nam van het verbannene. En toen ontstak de toren des Heren tegen de kinderen Israëls. En als Jozua mannen zond van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Aven ligt, aan het oosten van Bethel, zo sprak hij tot hen, zeggende: trekt opwaarts en bespied het land. Die mannen nu trokken op en bespieden Ai. En daarna keerden zij weder naar Jozua en zeiden tot hem dat het ganse volk niet optrekken. Dat er omtrent 2000 mannen of omtrent 3000 mannen optrekken om Ai te slaan. Vermoei daarheen al het volk niet, want zij zijn weinigen. Alzo trokken derwaarts op van het volk omtrent 3000 man, de welke vloden voor het aangezicht der mannen van Ai. En de mannen van Ai sloegen van dezelve omtrent 36 man en vervolgden hen van voor de poort tot Shebarim toe en sloegen hen in een afgang. En toen versmolt het hart des volks. En het werd tot water. En toen verscheurde Jozua zijn klederen en viel op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot de avond toe. Hij en de oudsten van Israël. En ze wierpen stof op hun hoofd. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt ge dit volk door de Jordaan ooit doen gaan, om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat we toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene de zijde der Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Als het de Kanaanieten en alle inwoners des lands horen zullen, zo zullen zij ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. Wat zult gij dan uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op. Waarom ligt gij dus neder op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben ook mijn verbond, het welk ik hun geboden had, overtreden. En ook hebben zij van het verbannene genomen en ook gestolen en ook gelogen en hebben het ook onder hun gereedschap gelegd. Daarom zullen de kinderen Israëls niet kunnen bestaan voor het aangezicht hunner vijanden. Ze zullen de nek voor het aangezicht hunner vijanden keren, want zij zijn in de ban. Ik zal voortaan niet meer met u lieden zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen morgen. Want alzo zegt de Heere, de God Israëls: er is een ban in het midden van u, Israël. Gij zult niet kunnen bestaan voor het aangezicht uw vijanden, totdat gij de ban wegdoet uit het midden van u. Ge zult dan in de morgenstond aankomen naar uw stammen. En het zal geschieden, de stam welke de Heere geraakt zal hebben, die zal aankomen naar de geslachten. En welk geslacht de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen bij huisgezinnen. En welks huisgezin de Heere geraakt zal hebben, dat zal aankomen man voor man. En het zal geschieden wie geraakt zal worden met de ban, die zal met het vuur verbrand worden. Hij en al wat hij heeft, omdat hij het verbond des Heeren overtreden heeft. En omdat hij dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen maakte zich Jozua des morgens vroeg op. En deed Israël aankomen naar zijn stammen. En de stam van Juda werd geraakt. Als hij het geslacht van Juda deed aankomen, zo raakte hij het geslacht van Zarchi. Toen hij het geslacht van Zarchi deed aankomen, man voor man, zo werd Zabdi geraakt. Welks huisgezin als hij deed aankomen, man voor man, zo werd Achan geraakt. De zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera uit de stam van Juda. En toen zeide Jozua tot Achan, mijn zoon, geef toch de Heere, de God Israëls, de eer en doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt, verberg het voor mij niet. En Achan nu antwoordde Jozua en zeide, voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd en heb alzo en alzo gedaan. Want ik zag onder de roof een schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welke gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder. Toen zond Jozua boden heen die tot de tent liepen. En zie, het lag verborgen in zijn tent en het zilver daaronder. Zij dan namen die dingen uit het midden der tent. En ze brachten ze tot Jozua en tot al de kinderen Israëls. En zij stortten ze uit voor het aangezicht des Heren. En toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochters en zijn ossen en zijn ezels en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal van Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. En zij richtten over hem een grote steenhoop, zijnde tot op deze dag. En alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijns torens. En daarom noemde men de naam dier plaats het dal van Achor tot deze dag toe. Tot zover de schriftlezing. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan de leden van de werkgroep Oost-Europa die aanstaande woensdag voor een week naar Roemenië hopen te vertrekken. We willen ook denken aan onze broeder Wim Grotenboer, die komende dinsdag een gesprek moet hebben in het ziekenhuis in Nijmegen, waar hij waarschijnlijk te horen zal krijgen dat de operatie aan zijn been overnieuw moet plaatsvinden. Dat er dan een plaat ingebracht zal worden. Het is een teleurstelling en een schok voor onze broeder. We willen hem en zijn gezin de Heere opdragen. We willen ook denken aan onze broeder Hamelink thuis en bidden om Gods ontferming. We willen ook danken dat de familie D. Peeman mochten gedenken dat zij 45 jaar getrouwd zijn. Willen we samen de Heere bidden en danken. Soevereine en almachtige Heere, Het is door uw grote genade dat wij hier bij elkaar mogen zijn. Dat u ons hier gebracht hebt in uw huis. Dat opnieuw vanmorgen het zonlicht weer opkwam. Het is alles een blijk van uw trouw. En dat de deuren van uw huis weer in vrijheid mochten worden opengezet. En wij mochten toestromen tot het huis des Heren. We willen u danken, Heren, voor dit groot voorrecht. En we willen u bidden of u het in ons wil inprenten dat het inderdaad een voorrecht is. Want u bent onze schepper. U hebt ons uw woord gegeven. U wilt dat wij voor u zullen leven. En dat wij niet voor deze wereld willen leven. Want zij die voor de wereld leven, of die voor zichzelf leven, maar die niet voor u leven, zij komen straks eeuwig om. Ook al horen we bij het volk Israël en hebben we meegedaan aan de verovering van Jericho en hebben we nog zo'n goede naam onder het volk en komen we van nog zo'n goede afstamming zoals het was bij Achan die uit de stam van Juda kwam. Heren, we kunnen tot de kerk behoren en jarenlang in de kerk zitten, zelfs gerespecteerd zijn door mensen, maar u ziet ons hart aan. En u weet hoe het met ons van binnen gesteld is. Heren, wij bidden u om waarheid in het binnenste, oprechtheid en eerlijkheid. Dat wij u dienen om wie u bent, in overgave aan u, luisterend naar uw stem, in gehoorzaamheid aan uw woord, u zoekend als het allerhoogste goed en onze schuld en zonden belijdend. Leer ons dit, Heere. Dat wij maar arm mogen worden in onszelf, want zo zijn we. En dat we de rijkdom mogen zien die er ligt in Christus. En dat we de deel aan mogen hebben. En dat zij die nog voor eigen rekening leven, dat zij veranderd mogen worden. En vernieuwd mogen zijn. En dat u door uw woord en geest intrede doet in harten van zondaren, en dat u zondaren vernedert voor u, en dat u bij dat arm en ellendig volk, dat u uzelf zult overhouden, dat u hen zult leren om te hopen op de naam des Heren, en dat dat een hoop is die niet beschaamt, maar die hen doet voortgaan van kracht tot kracht. Dat u het leven vernieuwt, zielen verkwikt en de geest doet opleven in dat heerlijk werk van de bekering, van de wedergeboorte. Wij bidden u om dat wonder in ons midden. En wij bidden u om de vrucht van de Heilige Geest in ons midden. Die vrucht die liefde is. Die vrucht die ootmoed is, die vrucht die zelfbeheersing, vriendelijkheid, blijdschap, geloof. Heere God, wilt u zelf de vrucht van het werk van uw Heilige Geest planten in ons midden. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Help uw dienaar daarbij, die toch ook maar in zichzelf onbekwaam is. Wilt u met uw woord en met de majesteit van uw geest werken, zo zullen we ons verblijden. Zo zullen uw volk tot u elkaar zeggen, zie, deze is onze God, we hebben hem verwacht. En zie, hij is gekomen. En dat er dan gepleit mag worden, Heer, op uw ontferming. En dan willen we pleiten op hoe u ons voor deze hebt gunst bewezen. En dan zullen we uw wonderen overdenken en bidden, Heere, keert u in ons midden weder, wil in ons midden optrekken. En we danken u voor zoveel zegeningen, dat uw woord zondag aan zondag bediend mag worden, dat we hier afgelopen woensdag al 2 keer in uw huis mochten zijn, en nu alweer op deze eerste dag van de week, wat bent u goed. O Heere, zegen de gemeente en al het gemeentelijk werk. Zegen de Bijbelkring en de vrouwenverenigingen. Zegen, Heere, de verkondiging van uw woord op zoveel manieren. Wilt u uw naam verheerlijken op de Bijbellezing, op de jongerenverenigingen. We bidden uw ontferming, Heere, ook voor de jongerenavonden, vanavond de preekbespreking. En volgende week, deze week zaterdagavond met de jongeren achter in de kerk. O, wilt u uw zegen en genade geven. Werk met uw geest onder onze jonge mensen. Heere, weest u bij de zieken. Hen die het moeilijk hebben. Hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Hen die voor onze kinderen zorg dragen. Het zij in de oppas, het zij thuis. Wilt u ook hen zegenen en hen vertroosten dat ze niet op kunnen komen naar uw huis. En zegen hen als ze nog mee kunnen luisteren. Heere, we bidden u voor hen die verdriet hebben. En voor hen die een geliefde hebben moeten missen. Ook voor hen die vader en moeder hebben moeten missen. Ontferm u in uw grote genade. We bidden u voor broeder Hamelink en wij vragen u of u zijn sterkte wilt zijn. Elke week weer opnieuw, elke dag. Vertroost hem, bescherm hem en leid hem tot uw eer. Wij bidden u, Heere, voor broeder Grotenboer, die zo'n teleurstelling te verwerken kreeg. Heere, laat hij mogen ervaren dat die de Heere verwachten, zullen de krachten vernieuwen. Ze zullen opvaren als op vleugelen van arenden. Wilt u hem kracht geven? En wij bidden u om beterschap en genade. Gedenk hem met al zijn geliefden. Zegent u ook hen in ons midden die naar Roemenië gaan. Zegen, Heere, de werkgroep en al alles wat daarmee samenhangt. Ook de predikanten en de gemeenten in Roemenië, geeft dat ook de hulpgoederen goed en adequaat verdeeld worden. Dat het tot zegen mag zijn. Wilt u bewaring geven over de weg of door de lucht of hoe er ook gereisd wordt. En zegen daar ook uw kerk. Gedenk de predikanten. Geef hen kracht. En ook het evangelisatiewerk onder de Roma, de Zigeuners, volkeren, Heere, wil dat daar ook rijk zegenen. Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw heerlijk koninkrijk. We willen u danken dat broeder en zuster Peeman ook mochten gedenken dat ze 45 jaar getrouwd zijn geweest. Het zijn uw goedertierenheden geweest, Heere. Geef dat zij ook bij zichzelf mogen gedenken hoe voor deze u hen gunst hebt bewezen. Heere, doe hen u aankleven, u doen, doe hen u liefhebben. Wees hen goed en nabij, ook in de toekomst. Heere, gedenk zo heel de gemeente, ook hen die meeluisteren thuis, maar ook uw kerk heel de wereld door. Wilt uw koninkrijk uitbreiden, uw naam verheerlijken, nog velen tot bekering brengen, kon het ook zijn op deze dag. Heere Jezus, wilt u uw koninkrijk zo groot doen zijn, uw naam verheerlijken, zondaren overzetten vanuit de dood in het leven, en wil ons ook zo gedenken naar uw trouw en dat alles ondanks onze zonden, ondanks onze onwaardigheid en onze afmakingen, want ook wij hebben gezondigd. Heere, was ons in uw bloed en zie ons aan uit genade in preken en in luisteren. Amen. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag is de eerste voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. U krijgt nu gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven en zingen wij dan Psalm 142, de versen 1, 2, 4 en 5. 142, 1, 2, 4 en 5. Geliefde gemeente, Israël is verslagen. Jozua is verbijsterd. En Jozua begrijpt er niets van. Wanneer Jozua in plaats van te luisteren naar die verspieders die hij naar Ai had gestuurd, de Heere gevraagd had, wat zullen wij nu doen, Heere? Dan had de Heer het Jozua wel bekendgemaakt dat er een zonde was in Israël. Maar we lezen niet in die eerste verzen dat Jozua de Heere gevraagd had. Wat we wel lezen is dat hij afging op wat zijn verspieders zeiden. En toen stuurde hij op hun aanraden 3000 man naar Ai. En wat ze nooit verwacht hadden gebeurde, ze werden verslagen. En Jozua wist niet dat er een ban was in het leger. Maar nu zal die ban toch worden weggedaan. En daar willen we met elkaar over nadenken. De ban weggedaan. En we zien dan Jozua's gebed. We zien dan Gods antwoord. En we zien Achan gestraft. Dus we denken na over de ban weggedaan. En we zien Jozua's gebed. Gods antwoord. En Achan gestraft. Jozua is ontzet. Hij scheurt zijn kleren in stukken en hij gaat de tabernakel binnen en hij valt op zijn aangezicht voor de ark van de Heere. En hij is niet alleen, want de oudsten van Israël gaan met hem mee. Ze liggen daar allemaal voor de ark van de Heere. Ze zwerpen stof op hun hoofden. Moeten zich voorstellen dat ze dan niet in het heilige gedeelte liggen, letterlijk voor de ark. Daar mochten de priesters alleen komen. Maar waar liggen ze dan? In het voorhof, waar het brandofferaltaar is. Maar ze buigen in de richting van de ark. Want dat werd toch beschouwd als de troon van God. De raadzaal van God, waar nooit iemand mocht komen, alleen de hoge priester, eenmaal per jaar en dan met bloed. En zo liggen ze neer. En ze doen stof op hun hoofd. Waarom doen ze dat, jongens en meisjes? Het was een teken van rouw, teken van verdriet en ontzetting. En ze blijven daar niet maar zo even liggen. Nee, ze liggen daar tot de avond toe. En dat is wel ook iets om op te letten, maar op de avond, daar werd het avondoffer gebracht. Het is net alsof ze pleiten op dat offer van de Heere, dat offer om Gods genade en ontferming. En dan zien we daar Jozua liggen. Na zo'n schitterende overwinning bij Jericho, nu zo'n vreselijke nederlaag. En hij ligt daar niet alleen als een teken van verbrokenheid, maar er is ook hoop. Al ziet Jozua dat nu niet, maar toch is er hoop. Er is licht. Er is begin van de uitkomst. Hoezo? Nou, hij ligt voor de ark. Voor de Heere die barmhartig is en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid. Die ook de schuldige geenszins onschuldig zal houden. Maar de ark die had een verzoendeksel. Dat was de genadetroon van God. Jozua vlucht tot de genadetroon van God. Tot daar waar vergeving ontvangen werd. En dat op grond van het offer. Morgenoffer en het avondoffer werd daar dagelijks gebracht op het brandofferaltaar. En Jozua roept dan op grond van dat offer. En dan gaat Jozua bidden. Het is wel een heel bijzonder gebed. Want waaruit bestaat eigenlijk een gebed, jongens en meisjes? Vind je het ook moeilijk om te bidden? Misschien vinden u en ik het ook moeilijk. Want het is niet gemakkelijk. Maar waaruit bestaat een gebed? Nou, het is een zoeken van de Heere. Maar met dankzegging voor al zijn weldaden mogen wij stilstaan en zeggen voor de Heere. Het is een prijzen voor de Heere voor al zijn goedheid, al zijn barmhartigheid. En het is ook een gebed, het is ook een belijden van onze zonden en een vragen om vergeving. En dan is het gebed ook een neerleggen van al onze noden voor de Heer. En we mogen al onze noden voor de Heer neerleggen. Hoe meer, hoe beter. En daarnaast moeten we ook bidden voor de noden van anderen om ons heen. En daar moeten we niet te gauw mee stoppen. Maar doorgaan. De noden van gemeenteleden. Van de gemeente, van de kerk. Kijk, daar bestaat het gebed uit. Maar dan zien we Jozua hier bidden. En hij bidt heel anders. Jozua, het is eigenlijk geen bidden. Het is meer klagen. Een aanklacht zelfs tegen de Heere in versen 7 en 8. Ach, Heere, Heere, waarom hebt ge dit volk door de Jordaan ooit doen gaan om ons te geven in de hand der Amorieten, om ons te verderven? Och, dat we toch tevreden geweest en gebleven waren aan gene zijde van de Jordaan. Och, Heere, wat zal ik zeggen na de maal dat Israël voor het aangezicht zijner vijanden de nek gekeerd heeft? Deze woorden zijn heel verbazend eigenlijk. Ook vooral omdat ze door Jozua gesproken worden. Want het zijn eigenlijk woorden van ongeloof. Want hij zegt, wat zal ik zeggen, hè, dat u ons gegeven hebt in de hand van de Amorieten om ons te verderven. Dat zegt hij tegen de Heere. Terwijl Jozua toch heel anders in zijn leven gesproken heeft. Weet u het nog bij Kades Barnea? Toen heel het volk zei, we kunnen er niet in, er wonen reuzen en sterke muren. Laten we maar een nieuwe leider gaan kiezen, het wordt niks. Laten we maar teruggaan naar Egypte. En toen wouden ze Jozua en Caleb stenigen, omdat Jozua en Caleb zeiden, we kunnen het wel. Met de Heere kan het wel. En toen werd er niet naar hen geluisterd. En toen klaagden zij, die mensen daar in Numeri 14 vers 3, dat volk, waarom brengt ons de Heere naar dat land, dat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkunst en roof worden. En hier zien we Jozua. Hij bidt hetzelfde. Dezelfde woorden. Waarom hebt u ons door de Jordaan laten gaan om ons te geven in de hand van de Amorieten, om ons te verderven? Hier zien we Jozua in ongeloof. En Jozua is een kind van God. Hoe dicht is het ongeloof en het geloof bij elkaar in het leven van een kind van God? En daarom is het ook nodig om te roepen met die vader uit Markus 9, vers 24. Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Ja, dan mogen wij bidden. En dat is niet een bidden ter verontschuldiging. Maar dat is een uitroep van droefheid. Dat ellendige ongeloof. Dat ik u niet neem als een waarachtig man. Heer, ik wil op u vertrouwen. En ik moet strijden tegen dat ongeloof. Ik wil er niet in berusten. Help gij mij. Nou, hier ligt Jozua, de held Gods. En hier zien we hoe waar Gods woord is. Want Gods kinderen worden niet in de Bijbel afgespiegeld alsof ze supermensen waren. Maar het zijn mensen die allemaal maar zwak zijn. Die zomaar omliggen. Eerst ging Jozua's gerucht het hele land door. En nu ligt hij neer en klaagt hij: waarom, Heere? En dan voegt Jozua het ontzettende er nog toe in vers 9. Als de Kanaanieten en alle inwoners van het land het zullen horen, ze zullen ons omsingelen en onze naam uitroeien van de aarde. O, wat zijn Gods kinderen toch ook nog zo instabiel, op en neer gedreven. Maar dan zegt Jozua ook nog meer. Hij zegt nog iets erachteraan en dat is wel mooi. Daar zie je toch iets, ja, van geloof doorkomen. En dan zegt hij: Heere, wat zult ge dan uw grote naam doen? Dat is de hoogste pleitgrond. Uw naam. Wat zult ge dan doen, Heere, met uw grote naam? Want uw naam is over ons uitgeroepen. Uw naam is aan ons verbonden. En wij zijn toch genoemd naar uw naam. Wij zijn toch uw volk. U hebt toch betuigd dat u dit land aan ons zou geven. En dat u, de grote God, ons uitverkoren hebt van alle volkeren van deze aarde. En als wij nu omkomen, zou dat vreselijk zijn. Maar uiteindelijk, wat zult u dan doen met uw grote naam, o Heere? En hier zien we de zorg die Jozua uiteindelijk heeft voor de naam van God, voor de eer van God. En uiteindelijk, gemeente, is dat het geheim, is dat de drijfveer van allen die de Heere hartelijk hebben leren lief krijgen. Dan gaat het niet meer om hen zelf en om hoe het met hen afloopt en hoe hun naam is en hoe zij het in het leven maken en wat zij voor tegenslagen of voor voorspoed ontvangen. Maar dan gaat het om dit in hun leven: Heere, hoe zult u verheerlijkt worden in mijn leven? Want daar gaat het om. Verheerlijk uw naam in mijn leven, Heere. Kent u dat gebed? Bidt u het ook wel eens? Heere, verheerlijk uw naam in het leven van mijn kinderen. In mijn leven, in onze gemeente, in onze gezinnen. Want dan denkt Jozua aan de Egyptenaren, wat zullen zij zeggen? Het staat er hier niet. Maar heeft hij ook aan gedacht? Wat zullen zij denken van Gods macht en Gods wijsheid en Gods trouw? Dat is verschrikkelijk. Als Gods naam gelasterd wordt. En vreselijk als dat te willen van ons gebeurt. Dat is het ergste in het leven. En dat we daarom bidden: Heere, zet een wacht voor mijn lippen. Behoed de deuren van mijn mond. Heere, leid mij tot uw eer en verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam, uw naam. Dat uw naam niet gelasterd wordt om mijnentwil, om mijn gedragingen. Dat is vreselijk, om zonden. Hoe bezorgd zijn wij om de eer van God in ons leven? Hebt u er ooit wel eens misschien om gebeden? Verheerlijk uw naam in mijn leven. Of kennen we dat gebed misschien helemaal niet? Daar gaat het om. Daar gaat het ook om in de hemel. Daar gaat het niet om ons genieten. Daar gaat het om de eer van zijn naam. En dat, gemeente, Dat is het allerrijkste. Dat is het heerlijkste. Wanneer u daar zicht op krijgt. En daar liefde voor krijgt. Dan hebt u een voorsmaak van de hemel hier op aarde. Hier op aarde. Als uw grote naam maar verheerlijkt wordt in mijn leven. Nou, zo heeft Jozua gebeden. Maar de Heere geeft een antwoord. Want hier zien wij Gods genade dat de Heere dit verwarde gebed van Jozua. En hoe vaak is het gebed niet verward? Hoe vaak is er niet een uitstorten van het hart? En dat is ook goed. Dat is ook nodig om het hart uit te storten. Stort voor hem uit uw ganse hart. En vaak is ons bidden ook maar zuchten. En ook maar niet onder woorden kunnen brengen. Hebt u dat ook wel eens? En zo was dit verwarde gebed van Jozua. Vermengd met ongeloof en onbegrip. En toch weer gericht op de eer van Gods naam. Dat gebed wordt verhoord. De Heere antwoordt. En dan geeft de Heere een antwoord. Dus eigenlijk heel nuchter. Ja, de Heer is heilig, maar het komt heel nuchter over bij Jozua. En dan gaat de Heer Jozua niet beklagen en zeggen, ja, het is ook heel wat en je wist het ook niet. Nee. Dan zegt de Heer tegen Jozua, sta op. Je hoeft daar niet zo te liggen. Ga maar gauw opstaan. Israël heeft gezondigd. Ik ben niet ontrouw geweest. Israël heeft gezondigd. Ze hebben ook mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En ook hebben zij het verbannene genomen. En ook gestolen en ook gelogen. En ze hebben het onder hun gereedschap, onder hun spulletjes gelegd. En hier maakt de Heer aan Jozua bekend waarom ze bij Ai verslagen zijn. Omdat Israël het gebod van de Heere heeft overtreden. Ze hebben gestolen van de Heere. Dat goud en zilver behoorden de Heere toe. Ze hebben het ook niet bedekt, is gezegd. Ze hebben het bedekt als liegen. En ze hebben het toen verstopt onder hun bezittingen. Het behoorde bij de schat van de Heere. Er is een ernstige zonde begaan in Israël. En er staat er in de versen 11 tot en met 13, 5 maal een verwijzing naar de ban. De ban. Jongens en meisjes, wat is dat, een ban? Nou, dat is een ernstige, bewuste zonde. Waardoor de Heere zich gaat terugtrekken. En nu zou de Heere zich naar recht om al onze zonden kunnen terugtrekken. Maar in zijn goedheid en genade doet hij dat niet. Komt de Heere steeds tot ons met zijn woord van genade. Maar het kan zijn dat wanneer er bewuste zonden, die bewust, expres gedaan zijn tegen beter weten in, tegen Gods wetten, dat de Heere zich terugtrekt. Dat is niet altijd makkelijk aan te geven. We lezen in de Bijbel, op andere plaatsen, bijvoorbeeld Openbaringen 2 vers 4, daar gaat het over de kerk van Efeze. En dan zegt de Heere Jezus van die kerk van Efeze, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Dus door hun zonden van hun liefdeloosheid zal de Heere zich terugtrekken en zelfs tegen hen zijn. En zo kunnen er andere zonden in de gemeente zijn die toegelaten worden. Die bekend zijn, maar waar niks aan gedaan wordt. Ze worden niet vermaand, ze worden niet onder tucht geplaatst. Zo kan ook corruptie zijn. Zo kan er moord zijn, diefstal, immoraliteit, dwaalleer of een andere vorm van goddeloosheid waarvan bekend is dat die er is en dat bijvoorbeeld een kerkenraad daar niets aan doet. En dat men dat eigenlijk een plaats geeft in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Het wordt eigenlijk toegedekt. En dan komt Gods toren over de gemeente. Hij trekt zich terug. En dan werkt de Heilige Geest niet meer. Dan komt er een ban in een gemeente. En daarom moet de kerkenraad ook kerkelijke tucht toepassen bij zulke zonden. Want die zonde, die bewuste zonde waarvan bekend is dat die er is, die moet weggedaan worden uit de gemeente. En dan moet ook deze zonde, die nu openbaar gemaakt is onder Israël, die is verborgen was, maar die zonde moet ook nu gestraft worden, moet weggedaan worden. En dat zegt de Heere tegen Jozua in de versen 13 tot en met 15. En de Heere weet precies wie die zonde gedaan heeft. Maar de Heere geeft nu nog tijd aan die zondaar dat hij zich bekeren zou. En nu moet het volk zelf maar die schuldigen gaan ontdekken. En daarbij zal de Heere hen leiden door middel van het lot. Het lot wordt geworpen, hoe dat gewerkt heeft, dat weten wij niet precies. Dat is niet precies omschreven in het Oude Testament. Maar waarschijnlijk had de hoge priester twee stenen. We weten de namen wel, Urim en Tumim. Maar hoe precies de procedure was, dat weten we niet. Maar waarschijnlijk waren dan twee stenen en dat de een betekent ja en de ander betekent nee. En dan had de hoge priester ergens in zijn borstplaat, aan een zak of ergens, kon hij die twee stenen, zonder dat hij kon voelen welke steen het was, de steen tevoorschijn halen. En dat was dan ja of nee. Was dan schuldig of onschuldig. En zo kon er dan een verbijzondering gemaakt worden. En zo kon het bekend worden uiteindelijk wie een zonde gedaan heeft. Nou, deze procedure werd nu toegepast hier. Wij gebruiken deze methode niet meer. Waarom niet? Omdat zij in Israël nog niet het gehele woord van God hadden. Wij hebben het hele woord van God. De tijd van directe openbaringen was beperkt tot de tijd van de Bijbel, de tijd van de Schrift. Maar nu heeft de Heer ons zijn woord gegeven. In het Oude en Nieuwe Testament ging de Heer zich rechtstreeks openbaren aan mensen en tot hen spreken. Maar nu zien wij de wil van de Heer vanuit zijn woord. En dat woord overtuigt, dat woord veroordeelt en ook we hebben naar dat woord te leven, in dat woord staat omschreven wat die zonden zijn. Maar als er nu een geheime zonde is en die is niet bekend in de gemeente, dan gaan wij geen mensen aanwijzen met het lot. Maar wij vertrouwen dat de Heere door zijn woord en door zijn geest mensen zal overtuigen. En dan zullen ze of tot bekering komen, of dat ze van kwaad tot erger zullen voortgaan. En dan zal het er vroeg of later toch eruit komen. Dan zal de Heere door het gebed van zijn volk het zo benauwd maken voor die mensen die in die zonde leven, dat ze het niet meer kunnen harden. Dat ze toch belijden, of dat ze weggaan. of dat ze van kwaad tot erger voortgaan en dan wordt het allemaal openbaar. De Heere legt het bloot, niet door het lot, maar door zijn woord en door zijn geest. En zo heeft de Heere hier Jozua geantwoord. En Jozua weet dat er een zonde is in het volk en hij weet wat hem te doen staat. En dan zien we onze laatste gedachte dan, dat Achan gestraft zou worden. Dus Jozua staat dan de volgende morgen op. Hij liet heel Israël vergaderd worden, ze moesten zich opstellen naar hun stammen. En daar stonden de mannen, de huisvaders van de gezinnen. Toen heeft Jozua de situatie uitgelegd. Er is een zondaar in ons midden, die moet aangewezen worden. Stel u voor de doodse stilte. Eleazar, de hoge priester, staat naast Jozua. En waarschijnlijk liepen ze eerst naar de stam van Ruben toe. Hij pakt een steentje uit die zak. Nee, het was niemand uit de stam van Ruben. Dan maar naar de volgende stam, dat was Simeon. Nee. Dan naar Levi. Is het iemand uit Levi? Nee. En dan naar Juda. Weer een steen, ja. Het is iemand uit Juda. Doodse stilte. Wat zal Achan gedacht hebben? Heeft hij misschien gedacht, och, dat is ook net toevallig. Heeft hij gedacht, och, ze vinden mij toch niet. Dat moet toch wel heel frappant zijn. Dat moet toch wel heel toevallig zijn. Het was ook nooit eerder gebeurd zo. Denk niet dat het eerder beschreven staat in de schrift op zo'n wijze dat iemand aangewezen werd. En die Achan had er ook nog nooit van gehoord. Zou dat echt zo kunnen gebeuren? Misschien heeft die Achan gedacht, en dat heeft hij waarschijnlijk gedacht, en dat zullen we zo meteen zien. Het was niet eens zo erg wat hij gedaan heeft. Hebben anderen waarschijnlijk ook wel gedaan. Waarschijnlijk is er iemand heel erg in ons midden, heeft heel erg gezondigd. Wie zou hij toch zijn? Dacht Achan, misschien, dat weten we niet. Maar hoe is het menselijk hart? Wat wordt hier allemaal gedacht? En toen Achan die spullen meenam terug naar het kamp, er waren veel meer Israëlieten. Die namen allemaal spullen mee vanuit Jericho. En ze liepen allemaal ermee naar de tabernakel toe. En Achan ging ook richting de tabernakel. En misschien heeft hij eerst naar zijn huis gedaan, een paar dingen weggestopt. En misschien had hij ook nog wat meegebracht naar de tabernakel. Want de mens doet van alles om zichzelf wit te wassen. Doet van alles om zichzelf nog goed te vinden. We zijn toch niet slechter dan anderen. En anderen zijn toch slechter dan ons. En zo redeneren wij. En zo willen we het geweten geruststellen. En zeggen, het was niet zo heel erg. Hij heeft ook zijn redeneringen gehad. En dat zien we in een ogenblik. Eleazar de hoge priester laat de verschillende families aantreden binnen Juda. En er wordt de familie van een zekere Zarchi geraakt. Daar hoorde Achan ook bij. Maar Achan bleef zwijgen. Calvijn tekent hierbij aan de monsterachtige verblinding die op Achan gevallen was. Dat hij bleef zwijgen. Hij kreeg tijd om zich te bekeren, maar hij deed het niet. Zo groot is hun verblinding, zegt Calvijn, en dat er onrechtvaardig oordeel komt over hun boosheid. En toen moesten de hoofden binnen de families aantreden. Toen werd Zabdi aangeraakt en daar hoorde Achan bij. En nog bleef Achan zwijgen. En toen moesten de vaders van de verschillende huisgezinnen binnen Zabdi moesten aankomen en daar werd één gezin geraakt, Garmi. En dan moesten zijn zonen met hun kinderen één voor één, die zonen moesten komen. Wat zal die Garmi verschrikt gekeken hebben. Hij wist van niets. En toen al zijn getrouwde kinderen naar voren en toen werd Achan geraakt. En toen keek iedereen naar Achan, de zoon van Garmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zera of Zarchi, uit de stam van Juda. En nu was Achan ontmaskerd. En daar stond hij. Wat een schaamte. Had hij maar nooit gekeken naar het spul. Had hij er nooit naar begeerd. Had hij toch maar eerder gezegd, hier voelt Achan de gevolgen van wat er staat in Spreuken 28 vers 13. Die zijn overtredingen bedekt. Die zal niet voorspoedig zijn. Het toedekken van zonde en het niet belijden aan hen tegen wie wij gezondigd hebben is een groot kwaad. En waarom doen mensen dat dan niet? Waarom belijden ze niet zonde tegenover hen tegen wie ze kwaad gedaan hebben? Omdat ze daar te trots voor zijn. Omdat ze zo'n hoge eigenwaan hebben. Ze willen niet voor de dag komen. En anderen belijden hun zonde niet, omdat ze niet geloven dat ze zonde gedaan hebben. En als ze denken, een beetje zonde, dan dekken ze het gauw toe met allerlei goede gedachten van zichzelf. Maar wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. En dan spreekt Jozua hem aan. Hij doet dat niet uit de hoogte, hij doet dat niet trots of boos, maar op een milde wijze in vers 19. Mijn zoon, geef toch de Heere, de God van Israël, de eer. En doe voor hem belijdenis. En geef mij toch te kennen wat gij gedaan hebt. Verberg het voor mij niet. En zo moeten wij ook zondaren niet hard bejegenen. Maar op een ootmoedige wijze tegemoet treden. En wij moeten ook heel goed bedenken dat wij niet beter zijn. En wat een ander bij een ander eruit komt, dat zit er bij mij in het hart. Wij kunnen ook zo gemakkelijk in zonde vallen. En daarom kijken we niet neer op een zondaar. Dan gaan we naast hem staan. Maar we wijzen hem wel naar de Heere. Je zonde belijden. Voor de Heere komen. Dat doet Jozua hier ook. Het is God verheerlijkend om je zonden te belijden voor hem. Geef God de eer. Doe voor hem belijdenis, zegt Jozua. Als u en ik onze zonden belijden voor de Heere. En we zeggen waar we verkeerd zitten. In onze woorden, in onze houding. In onze karaktertrekken, waar ook zonde in ligt. Dan doen we God daar eer mee aan. Wanneer we zeggen, Heere, ik heb gezondigd tegen u. Dan erkent u het gezag van de Heer over uw leven. En dan heb je berouw over je opstand tegen de Heere. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige, 1 Johannes 2 vers 1. Daarom is het zo Gode verheerlijkend, om de zonde niet toe te dekken, maar te belijden, ook aan elkaar, in een huwelijk. Of voor de kinderen, of voor ouders, of voor elkaar in de gemeente. Want dan hebben we een voorspraak. Jozua zegt tegen Achan, doe belijdenis. En dan gaat Achan spreken. Versen 20 en 21. Voorwaar, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezondigd. En heb alzo en alzo gedaan, want ik zag onder de roven schoon, sierlijk, Babylonisch overkleed en 200 sikkelen zilver en een gouden tong, welker gewicht was 50 sikkelen. En ik kreeg lust daartoe en ik nam ze en zie ze zijn verborgen in de aarde, in het midden van mijn tent en het zilver daaronder. Zo nu lijkt het alsof er een belijdenis komt en u nu vertelt Achan inderdaad wat hij gedaan heeft. Maar toch is het niet echt een belijdenis. Het is niet zoals het behoort. Hij zegt inderdaad, ik heb tegen de Heere, de God Israëls, gezonden. Dat was goed. Maar hij gaat zich toch een beetje rechtvaardigen. En dat blijkt uit het Hebreeuws. Want dan ligt er een nadruk op het woordje één. Dan staat er in het Hebreeuws, dat Babylonisch overkleed, wat er staat in het Hebreeuws is, ik zag een kleed uit Sinear. Hetzelfde als Babylon. Sinear, één, mooi, zo staat het er. Ik zag een kleed uit Sinear, één, mooi. Het was één kleed maar. En 200 sikkelen zilver. En een staaf van goud, één. Die was 50 sikkelen in gewicht. De nadruk ligt op één. En daar ligt achter, het was er maar één. Eén kleed maar. En één gouden tong. Eentje. Is dat nou zo erg? En ik had er zo'n zin in. Kreeg er lust toe. En ik nam ze. Ik heb er verder geen ophef van gemaakt. Verborgen. En eigenlijk vindt Achan dat Jozua het een beetje te zwaar opneemt. En misschien verklaart dat ook wel waarom Achan gezwegen heeft. Maar misschien dacht hij inderdaad dat er iemand in het kamp was die heel iets ergs gedaan had. Zo rechtvaardigen wij onszelf toch ook. Wij wijzen ook altijd naar een ander, ik ben nog niet zo slecht als die of die. En moet je hem zien wat hij gedaan heeft. En daar praten we ook nog over. En zo is een mens blind voor het feit, wat hij, voor het kwaad wat hij gedaan heeft. Totdat de Heilige Geest u te sterk wordt. En dan gaat Gods Geest u overtuigen van uw schuld. En dan gaat u buigen en bukken. En weet u wat er dan gebeurt? Er zijn geen verontschuldigingen meer. Maar dan wordt u de zondaar. En dan wordt u de minste. En dan gaat u de anderen uitnemender achter dan uzelf. Die mensen hebben niet gedaan wat ik gedaan heb. Die jongens, die meisjes hebben niet gedaan wat ik gedaan heb. Ik ben de zondaar. En dan ga je er de nadruk op leggen. En heb je geen tijd en aandacht meer om naar anderen te kijken. Want ik heb tegen God zwaar gezondigd. En als God mij zou afsnijden, dan doet God recht. Ik heb er niets tegen in te brengen. Ik heb gezondigd tegen mijn naaste, tegen de Heere, tegen mezelf, tegen zijn wetten. Ik heb gezondigd. En dan gaat u bukken. En dan wordt u de voornaamste der zondaren. En dan gaat u pleiten om genade. Maar dan vergeet u het toch niet wat u gedaan hebt. Paulus is het ook nooit vergeten. En David is het ook niet ooit vergeten wat hij gedaan heeft. En zegt David niet, ja ik was toch koning, je mocht dat toch doen? Doen toch al de koningen? Nee. Het is een leven lang bij hem gebleven. Dat gebeurt er als God de mens overtuigt. Dan word ik de zondaar. Kent u daar iets van? Ik hoop dat u en ik daar iets van kennen. Want dan hebben we een voorspraak voor zulke mensen. De mannen van Jozua gaan naar Achans tent en dan komt het oordeel 24 en 25, u leest maar mee. En toen nam Jozua en gans Israël met hem Achan, de zoon van Zera, en het zilver en het sierlijk overkleed en de gouden tong en zijn zonen en zijn dochteren en zijn ossen en zijn ezelen en zijn vee en zijn tent en alles wat hij had. En zij voerden ze naar het dal Achor. En Jozua zeide, hoe hebt gij ons beroerd? De Heere zal u beroeren te deze dagen. En gans Israël stenigde hem met stenen. En zij verbrandden hen met vuur. En ze overwierpen hen met stenen. Achan is gestraft met al zijn kinderen. Konden zijn kinderen er wat aan doen? Misschien wel. Waarschijnlijk wisten zij het ook. Maar ook al wisten ze het niet, hier zien we hoe erg de zonde is. En God is rechtvaardig, eerlijk, rechtvaardig. Wij hoeven niet na te denken of God rechtvaardig is. Wij moeten nadenken over hoe vreselijk de zonde is. Daar hebben wij ons mee te bemoeien. En dat ziet u hier. En wij mogen buigen voor het recht van God. En wat wij hier voelen als een loden last, is het verschrikkelijke oordeel wat over Achan komt en over alles wat hij had. Het is een aangrijpende geschiedenis. Maar gemeente, het is niet de laatste keer. God in de hemel straft de zonde en hij komt weer terug. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En dan zal die straf verschrikkelijk zijn. Nu God waarom gelachen wordt, God die niets doet, dan zal de Heere toorn en dan zullen de volkeren beven. 2 Thessalonicenzen 1 vers 8 en 9, dan zal de Heere Jezus van de hemel geopenbaard worden met de engelen zijner kracht. Met vlammend vuur, wraak doende over degenen die God niet kennen. En over degenen die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte. En dan zullen wij allemaal voor de rechterstoel van God geplaatst worden. Zoals heel Israël hier voor Jozua stond, zo zal de hele mensheid voor Christus staan. En zoals Achan aangewezen werd, zo zullen alle zondaren aangewezen worden. En ze zullen apart gezet worden. De bokken zullen van de schapen gescheiden worden. En dan zullen de verborgen dingen van de daken geroepen worden. En dan zullen de onschuldigen, zoals hier die onschuldigen, kregen geen straf. Zo zullen zij die gewassen zijn in het bloed van het lam geen straf ontvangen. Ze zullen vrijgesproken worden. En zoals Achan zijn zonden moest belijden, zo zullen de goddelozen verantwoording moeten afleggen van elk ijdel woord wat ze gesproken hebben. En daar zullen ze genoeg tijd voor hebben in de eeuwigheid. En zoals Achan niets heeft ingebracht tegen de straf, zo zullen die zondaren ook niets inbrengen tegen Gods rechtvaardige straf. Er zal daar in die dag niemand zijn die zegt, nou, dat is niet fair. Ze zullen allen het hoofd buigen. En zoals Israël Achan stenigde, zo zullen Gods heiligen ook de goddelozen mee veroordelen. En ze zullen vragen, Heere, straf hen. Waarom? Om de eer van uw naam. Want daar gaat het om. Uw heilige naam, uw heilige wetten, die recht zijn en goed zijn en rein zijn. Daarom, Heere. En dan zullen Gods kinderen de Heere prijzen, u leest er in de Openbaringen, om zijn rechtvaardige straffen. En dan zullen de goddelozen geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat gaat gebeuren. Huiveringwekkend. Een grote hoop stenen over Achan en alles wat bij hem hoort. En dat is het dal Achor. Achor betekent ongeluk. Achan betekent ook ongeluk. Vreselijk. En u en ik. Wat moeten wij dan? Want ik heb gezondigd tegen de Heere. En ik belijd het. En ik ben nog onbekeerd. Hoe moet het dan gaan? En ik word al ouder. Hoeveel tijd heb ik nog? Hoe kan ik ooit gerechtvaardigd worden? Het dal Achor. We gaan verder in de Bijbel. Naar Jesaja 65 vers 10. En daar leest u van dat dal Achor dat de Heere zegt. Het zal gesteld worden tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Een runderleger, dus een weiland waar koeien in grazen, waar overvloed is. Ja, inderdaad. Dat dal Achor van vloek, een zegen, overvloed. Hoe kan dat? Dan gaan we kijken verder in de Bijbel. Hosea 2 vers 14. Daar zegt de Heere van dat goddeloze Israël. Ik zal haar lokken en ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal het dal Achor stellen tot een deur der hoop. En al daar zal zij zingen. Het oordeelsdal. Daar gaat God een deur openen. Een deur van hoop. De Heere gaat goddeloze mensen lokken. Hoe lokt hij hen? Door zijn woord. En hij gaat in de woestijn. En dan gaat hij tot hun hart spreken. Het is een jongen die een meisje wil lokken. Dat is het beeld. En de jongen gaat lieflijke woorden spreken tegen dat meisje. Zo zegt de Heere, zal ik lieflijke woorden spreken tegen die zondaar in die woestijn, waar ze apart gezet zijn van andere mensen, waar ik hen onder handen neem. En daar in die woestijn, daar zullen ze zien dat ze in het dal Achor zijn. Ze zullen zien dat zij gezondigd hebben tegen de Heere. En daardoor door die lieflijke lokkingen van de Heere en ze zien hun eigen goddeloosheid. Ze zullen zeggen, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Ik ben de zondaar, niemand anders, ik heb het gedaan. En daar waar mensen zo voor God komen, zo hun schuld belijden, zo niets meer bedekken, hun zichzelf de schuld geven, ook van een onbekeerde staat, daar wordt dat dal Achor, waar de veroordeling had moeten plaatsvinden, dat wordt tot een deur der hoop. Ik ben de deur. Christus staat daar in die deuropening voor een volk dat zichzelf moet afschrijven. Zoals Jona zichzelf afgeschreven had toen hij in de diepten zonk. Daar gaat God nog wonderen van genade doen. Het is zo rijk om de zonde te belijden voor de Heere. Om niet meer te letten naar omstandigheden. Niet meer te kijken naar de opvoeding die u gehad hebt. Niet meer te kijken naar andere mensen. Niet meer te kijken naar uw karaktereigenschappen. Maar te gaan kijken naar mijn zonde. Geen bedekking, geen excuus meer. Ik heb gezondigd en daar wordt u geleid. Door die open deur en daar gaat u zingen. Zingen van Gods vrije genade. Eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Dat is genade. Ook in het dal Achor. Voor hen die hun zonden belijden. Amen. Zullen we zingen Psalm 30, de versen 1 en 8. 30, 1 en 8. En danken. Heerlijke God in de hemel, wij danken u voor uw machtig evangelie, voor die heerlijke goede boodschap. die ook vandaag verkondigd wordt door heel de wereld heen. Wij zeggen u dank dat u zichzelf een leger van predikers en zendelingen en voorgangers hebt afgezonderd, die overal uitgaan om uw woord te verkondigen. Dit woord van genade voor de voornaamste der zondaren, door het bloed van de Heere Jezus. Wij bidden u, geef dat dat woord ook vandaag weer opnieuw veel vrucht mag dragen. Geef dat wij persoonlijk iets van bekend gemaakt mogen worden van dat dal Achor in ons eigen leven. Nu nog in de tijd der genade, dat we geen verontschuldiging meer overhouden, dat we u alleen maar aankleven als onze enige borg en toevlucht, en dat u de eer en de lof mag ontvangen, en dat wij zien tot onze vreugde dat er een deur geopend is tot in de hemel, en dat er een voorspraak is in de hemel, en dat u dan een lofzang legt op de lippen, dat we het niet kunnen weerhouden, maar we moeten zingen, want ze zullen zingen in God verblijd. Heere God, wil ook deze wonderen, dit geheim, ook ons leren, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Zingen we Psalm 32, het vijfde vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.